Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en jawel, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land bij onze nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht van Leuven, Heverlee, naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Bas-Waveren, die in de Nederlandse vertaling luidt voor vrede en eendracht. En als dat niet heel toepasselijk is met dit nieuwe pontificaat van Paus Leo XIV, dan weten we het ook niet meer. Bovendien hebben we reeds in onze twee vorige afleveringen toch wel ergens wat knipoogjes van Onze Lieve Vrouw mogen ontvangen. En ontmoeten we reeds verschillende elementen die ons blijven herinneren aan het belang van bidden voor vrede. De vrede die komt van Jezus Christus. En die zo ons hart kan binnenkomen. En zo kan misschien ook vrede tussen de naties mogelijk worden. Wij gaan deze biddende tocht voor vrede verder zetten. En we gaan Heverlee en Leuven achter ons laten. Nu, alvorens we dat doen en we nemen daarvoor de Naamse steen weg, komen we langs het arboretum van Heverleebos. En daar willen we toch eerst even graag blijven bij stilstaan. We gaan de trappers opstaan. Een klein eindje verder komen we al aan de ingang van dit arboretum. Zo, we houden even halt hier langs de weg om wat meer te weten te komen over dit arboretum van Heverleebos. Het arboretum maakt deel uit van een uitgestrekt openbaar bosdomein van zowat 1900 hectare en ligt aan de noordrand van het Heverleebos. Jawel, op minder dan 4 kilometer van de stad Leuven kan u al pal in het groen belanden. Deze boomcollectie van 9 hectare groot werd in de jaren 1930 aangeplant en bestond vooral uit uitheemse bomen. De bedoeling van dit initiatief was op systematische wijze na te gaan welke eisen uitheemse bomen stellen aan hun groeiomgeving en hoe ze reageren op de invloed van de hier heersende milieufactoren. We denken dus aan het heersende klimaat, de kwaliteit en de samenstelling van de bodem en dergelijke meer. Aanvullende beplantingen die volgden met regelmatige tussenpozen en kenden een belangrijke piek rond 1942 en vrij recent nog in 2002. Tot dat jaar, 2002, onderging het arboretum eigenlijk weinig structurele veranderingen. Maar vanaf dan werkten de beheerders, en dat was al sinds het jaar 2000 aan de gang, met een nieuwe beheervisie. Waar vroeger deze, kunnen we zeggen, bomentuin vooral voor specialisten interessant was, wil de beheerder die nu aantrekkelijk maken voor iedereen. Landschappelijk aantrekkelijk, met bomen in alle maten, rustzones hier en daar, een heideveldje gecombineerd met prachtige wandelpaden en ja, ook informatieborden. De lemen boshut met groendak aan de ingang van het arboretum, waar we hier aanstaan, is een goede vertrekplaats voor wandelingen in dit prachtige arboretum van Heverlee-Bos. Het verzamelt dus meer dan 300 verschillende boom- en struiksoorten, zowel uitheemse als inheemse soorten. En je kan hier verschillende wandelpaden volgen, zo is er bijvoorbeeld het arboretumpad, zo heet dat. Dat is 1,2 kilometer lang en zelfs toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Je mag de paden gewoon verlaten om naambordjes te lezen of planten in detail te bekijken. Enkele van de merkwaardige bomen die ook trouwens op het kaartje dat u kan bekomen bij het Agentschap voor Natuur en Bos over dit stukje groen in Vlaanderen, zijn onder meer voor de kenners onder u misschien, gele berk bijvoorbeeld, de Japanse sikkelcypres en de Japanse zelkova, de kastanjebladeik, de kleinbladige linde, de mammoetboom, de pekden, de reuzenzilverspar, de rode esdoorn, de tulpenboom en de wilde appel, om er maar enkele te noemen. U kan bij de regio Meerdaal of de boswachter een volledige inventaris bekomen van alles wat men aan planten kan terugvinden in het arboretum. Aan de ingang van dit arboretum vind je trouwens een plattegrond die je gemakkelijk wegwijs maakt. En samen met de gebruikerskaart van Heverlee-Bos en Meerdaalwoud en de activiteitenkalender van regio Meerdaal, wel, dan heeft u alle troeven in handen om een interessant bezoek aan deze omgeving te kunnen brengen. Het is dus gelegen hier langsheen de Naamse Steenweg die we gaan gebruiken om onze weg verder te zetten. U kan er met de fiets naartoe komen. Er is dan ook een fietsenstalling op de parking voorzien. Uiteraard is het met de wagen mogelijk via de E40, afrit 23, Blanden-Haasrode. Volg gewoon richting Blanden tot aan het eerste kruispunt. Daar slaat u rechts af. U volgt de Naamse Steenweg tot aan de brug van de autosnelweg. En links voor de brug is parkeergelegenheid. Verder is het ook mogelijk om met het openbaar vervoer te komen. Aan het station van Leuven, tot daar neemt u de trein en dan kan u buslijn 18 en 1 nemen, die eigenlijk hier vlakbij halt houden. Alle mogelijkheden dus om onze tocht zelf eens opnieuw te ondernemen en gewoon te genieten van een wandeling van 1,2 kilometer bijvoorbeeld, als u het arboretumpad zou kiezen, dat u door dit mooie stukje groen leidt en waar u veel meer te weten komt over de vele bomen en planten die hier te vinden zijn. Wij hebben daar echter niet onmiddellijk de tijd voor, hoewel we er wel doorgaan, maar we gaan het gebruiken om ons te begeven naar onze volgende halte. Zo gaan we verder via de Prospeerdreef, richting, hoe kan het ook anders, de Onze Lieve Vrouwstraat. En van daaruit, en op die manier, komen wij terecht in Vaalbeek. En daar staat een bijzondere kapel. Daar gaan wij heen, genieten van het groen, genieten van de omgeving, maar zeker ook een bezoekje brengen. We zullen zien of het mogelijk is om binnen te gaan in de kapel, maar althans de geschiedenis van deze bijzondere plaats van verering en aanbidding beter te leren kennen We gaan terug de fiets op, richting de Onze Lieve Vrouwstraat en Vaalbeek.
You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS.
En van onze sympathieke ontmoeting met zuster Jacinta zijn we ondertussen een eindje verder gefietst. Een kwartiertje maar en we komen zo in Vaalbeek. En we staan hier bij de heilige Maria Magdalena kapel. Een beetje verscholen in het groen. Niet gemakkelijk als u niet weet waar het is. Maar uiteraard kan u het op de kaart wel terugvinden. Het is een zeer oude kapel, want de eerste gegevens die dateren al van 1219. Dus reeds in de 13e eeuw was er sprake van een Maria Magdalena kapel in Vaalbeek. Rond die periode vond ook een kruistocht plaats, waar onder andere Goswijn de Derde aan deelnam. En die Goswijn die wou dat er iedere zondag een mis werd gecelebreerd in de kapel. En dus betaalde hij de abdij van Park 8,5 bunders in ruil voor de heilige mis. En tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds een heilige mis opgedragen op zondag in de kapel. Ook de zoon van Goswijn de Derde, Jan de Eerste, zal in 1234 betalen voor het onderhoud. En de Sint Maria Magdalene kapel behoorde tot 1648 tot de parochie Heverlee, later tot die van Oud-Heverlee. De kapel zelf bestaat uit twee gedeeltes. Het oudste deel, het middengedeelte, werd in de 16e eeuw gebouwd. Twee eeuwen later werd het naar het westen toe verlengd. En ook het klokkentorentje van de kapel werd toen gebouwd. Het koorgedeelte werd nog in 1880 verlengd. Een hele oude kapel. Of toch althans de oorsprong ervan, want de kapel zelf, zoals u kon horen, het oudste gedeelte dateert uit de 16e eeuw, maar de aanwezigheid van de devotie tot de heilige Maria Magdalena en dus ook de kapel die hiervoor gebouwd werd, dateert reeds uit de 13e eeuw. En de heilige Maria Magdalena, ja, dat is natuurlijk die vrouw die Jezus is gevolgd nadat 7 demonen uit haar verdreven werden, 7 duivels. En dus een vrouw die getormenteerd was door tal van kwalen en bekoringen en moeilijkheden, zal uiteindelijk Jezus tot aan het kruis volgen. Samen met de heilige maagd Maria en de heilige Johannes is ze een van de weinigen die Jezus zal volgen tot op Golgotha. Ze wordt ook de apostel der apostelen genoemd en zeker ook door paus Franciscus die van haar gedachtenis een feest heeft gemaakt, een liturgisch feest. Om eigenlijk nog eens te benadrukken dat de soms wat bedenkelijke reputatie die de heilige Maria Magdalena heeft gekregen in de loop van de eeuwen, om die teniet te doen en duidelijk te maken dat zij een hele belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van Jezus toen hij op aarde was. In zijn aardse leven. En het zal ook zij zijn die als eerste eigenlijk Jezus, de verrezen Jezus, zal te zien krijgen. Dus heel toepasselijk voor deze paastijd om hier even bij de kapel van de heilige Maria Magdalena halt te houden. Laten wij ook bidden op haar voorspraak voor vrede in de wereld. En vragen dat wij steeds onze ogen gericht mogen houden op Jezus Christus. Bereid zijn om tot het uiterste toe te gaan om hem te volgen. Ook in tijden waar het soms heel moeilijk kan zijn.
Heilige Maria Magdalena, wij vragen uw voorspraak voor al onze intenties die we tot hier hebben gebracht, tot aan de kapel die aan u is toegewijd. Wij danken u voor uw getuigenis, voor uw geloof en vragen uw voorspraak bij onze Heer Jezus Christus. Amen. En u hoort het misschien op de achtergrond, het vogelgefluit hier in het midden van het groen in Vaalbeek. Het is een hele mooie dag. En de vogels die laten zich ook horen. Hier op deze plaats onderweg naar, nog steeds, Bas-Wavre. Naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw. Ondertussen hebben we dus een lekkere tas koffie gekregen van zuster Jacinta. En heb ik ook de gelegenheid genomen om iets te eten. Dat is ook belangrijk op zo'n tocht en dat men de lichamelijke mens sterkt. En we gaan de rugzak opnieuw opnemen. Terug de fiets op. Op naar ons volgend punt op deze tocht die wij samen mogen maken. Night is true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. Wij gaan van hieruit opnieuw richting de Onze Lieve Vrouwstraat, die overgaat in de Maurits-Noé-straat. Op deze wijze komen we voorbij het kasteel van Harcourt en dat is onze volgende halte. En opnieuw maar een klein stukje verder komen we voorbij een mooi kasteeltje, trouwens een privéwoning. Dus het is ook niet de bedoeling om even de tuin in te lopen en het kasteel van naderbij te gaan bekijken. Maar het is wel een belangrijke plaats met toch wel enige geschiedkundige betekenis. Want in 1828 zal Jozef Braakmans, die dan burgemeester is van Oud-Heverlee, het 17e eeuwse gebouwencomplex op de voormalige feodale burchtmotte helemaal afbreken om er deze villa, kasteeltje en koetshuis te bouwen. Nu, dat jachtslot van Vaalbeek, dat wordt aangeduid ook vandaag de dag nog als het kasteel van Harcourt, naar het Normandische geslacht dat een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in de 100-jarige oorlog. En van 1303 tot 1432 de leengoederen van Aarschot en Bierbeek bezat, waaronder dit kasteel resorteerde. Door het huwelijk van een dochter van Marie d'Harcourt met een gunsteling van Philips de Goede, Antoine de Croisy, kwam het in handen van de dynastie die na 1612 voortgezet door de familie d'Arenberg of Darenberg, tot aan de Franse Revolutie als hertog van Aarschot en tot na de Tweede Wereldoorlog als grootste grondbezitter het leven in de regio zou beheersen. De eerste afbeeldingen van de burcht van Vaalbeek zijn te vinden in de befaamde Album de Croisy. Het gaat om twee figuratieve kadasterkaarten van de hand van Pierre de Bersac. Op de eerste wordt de Gins tot Pragen en de aan Steenberg Bos afgebeeld, inclusief de vijvers van het Zoetwater, die hier vlakbij liggen, de vijf huizen van het gehucht Pragen en ingegraven in de zuidhelling van het Heverleebos, de enkelvoudige kasteelmotte van de Harcourt. En de borcht bestaat uit twee parallele vleugels en wordt omgeven door een brede, ovale, door de Vaalbeek gevoede ringgracht. En daar sta ik nu aan, zoals u hoort, terwijl het verkeer hier aan ons voorbij gaat. In 1601 zal de hertog Karel van Croisy een plan opmaken dat voorzag in de totale afbraak van het kasteel en de effening van de motte en de bouw van een rank. Op de kaart van de baronie Heverlee, een van de vier grote wandkaarten, die door landmeter J.B. Joris in opdracht van de hertog van Arenberg werden opgemaakt, wordt de Maison d'Harcourt afgebeeld in de vorm van drie losstaande gebouwen. In 1828 dus werd het 17e-eeuwse gebouwencomplex tot op de grond afgebroken. En werd deze villa gebouwd. De huidige aanleg is beperkt tot het oude kasteeleiland. En van de slotgracht is dus enkel de zuidelijke arm met water gevuld. En ik sta hier dus vlak aan de zuidelijke arm. In het domein trouwens dat hier aan het kasteel ligt, zijn heel wat bijzondere boomsoorten ook opgenomen in de lijsten van het Arboretum. En het zorgt voor opnieuw een aangenaam zicht en aangenaam beeld. Uit respect voor de privacy van de bewoners zullen we uiteraard ook geen foto maken. Altijd belangrijk om na te gaan of kastelen te bezoeken zijn, al dan niet. Ik denk dat er regelmatig wel eens verdwaalde wandelaars gevonden worden op zulke domeinen. En dat gaan wij niet doen. Bovendien zou ik moeten zwemmen en ik ben daar niet op voorzien. Dus helemaal niet. Goed, dierbare medepelgrims, we gaan nog een eindje verder. En u hoorde het natuurlijk al, hè. We zitten niet zo heel ver van de kapel van Steenbergen, waar wij in een vorige aflevering ons eindpunt hebben gekend. Daar gaan wij nu heen, naar de Zoete Waters. En van daaruit verder naar de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Vrede en Eendracht in Baswavre. Goed, we gaan het kasteel van Harcourt dus achter ons laten. Daarvoor moeten wij opnieuw de Maurits-Noé-straat kiezen. Tot aan de kapel van het Zoetwater. We komen aan de eerste waterpartij, zeg maar, aan onze rechterkant van het Zoetwater, steken zo de Maurits-Noé-straat terug over, voorbij de Meerdaalweg, en gaan zo het bos in tot aan de voet van de kapel van Steenbergen, waar we toch nog even blijven bij stilstaan. U herinnert zich nog dat we hier uitgebreid een interview mochten hebben met mevrouw Emilie Spreutels, daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour répandre vos mots d'amour. Vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui faites de votre mieux, fille de paix, mère de Dieu, vous qui donnez aux dépourvus, je vous bénis, je vous salue. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Donnez l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue. L'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur âme. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière. Madame, vous qui m'avez choisi un jour, pour répandre vos mots d'amour, vous qui un jour m'avez élu, je vous bénis.
En zo zijn we opnieuw aangekomen aan de kapel van Steenbergen. De grootste boskapel van Vlaanderen. En we gaan hier niet te lang verwijlen, maar het neemt ons terug naar onze tocht die we ondernomen hebben naar deze kapel. En waar we toen dat lange interview hebben kunnen horen met mevrouw Emilie Spreutels en de bijzondere geschiedenis van de restauratie van de kapel te danken aan het tragische overlijden, te danken aan de getuigenis die haar dochter, die tragisch overleed ten gevolge van kanker op vroegtijdige leeftijd, Daisy, uiteindelijk zou inspireren om dit werk, dit prachtige werk op te nemen. En het is een prachtige kapel die u zeker eens moet bezoeken. Bij wijze van een korte opfrissing, en dat bedoel ik bijna letterlijk hier vlakbij de bronnen van de Zoete Waters, is het zo dat dus de eerste vermelding van het kapelleken van Zoetwater voorkomt op de seinskaart van Oud-Heverlee uit 1661 in het kaartboek van de abdij van het park, waar we ook al te gast waren. In de 16e eeuw hingen omwonenden een Mariabeeld aan een oude eik en ze kwamen er samen om te bidden om te genezen van de moeraskoorts. Tijdens de Contra-Reformatie nam de Mariaviering een hoge vlucht en rond 1600 was de volkstoeloop al vrij groot en stelde men ook miraculeuze genezingen vast. Aartsbisschop Hovius die gaf in 1606 toestemming aan de pastoor van Oud-Heverlee, eerwaarde heer Nicolaas Rullens, tot de bouw van een houten kapel. Charles van Croyy, die we daarnet al mochten ontmoeten als historische figuur bij het kasteel van Harcourt, de heer van Heverlee was mecenas en de kapel deed het aantal bedevaarders natuurlijk nog toenemen. Sommigen verkregen er genezing van ruggengraatletsels, kreupelheid en rachitis. De heer van Steenbergen, Hendrik van Dongelbergen, die liet de oorspronkelijke houten kapel afbreken en bouwde de huidige barokke kapel in 1652. Na zijn overlijden in 1667 kwam de kapel in het bezit van Simon van Herkenrode. En deze introduceerde samen met pastoor Damien van Oud-Heverlee het broederschap van Sint Hubertus en schonk hier ook een Sint Hubertusbeeld. Hij liet het interieur verfraaien met een doxaal in 1715 en een houten barok portiekaltaar, voorzien van twee zuilen met marmerversiering en vaas- en engelenmotieven. In 1759 kwam de kapel in het bezit van, jawel, de hertog van Arenberg. De hertog die verwierf de patronaatsrechten en vanaf 1783 zal het de Sint-Quintensparochie van Leuven zijn die jaarlijks op 15 augustus een bedevaart naar de kapel organiseert. De Franse bezetters die sloten de kapel in 1793, maar de heilige missen bleven in het geheim doorgaan, in het Spaans dak. In 1864 stelden de oversten van het Drievuldigheidscollege in Leuven alles in het werk om de bedevaarten opnieuw regelmatig te organiseren. En in 1888 werd de vereniging De Ware Vrienden van de Kapel van Steenbergen opgericht om mee de processie van 15 augustus te verzorgen. In het jaar 1919 werd de kapel staatseigendom ten gevolge van het onder sequester plaatsen van de bezittingen van de Arenbergs. En vanaf 1942 ontfermden boswachter Guillaume Nakaerts en zijn vrouw zich over de kapel. Het miraculeuze Mariabeeld werd jammer genoeg in 1975 gestolen en pater Rick van Schil zorgde voor een nieuw. Het was onder impuls van de familie Vonks Spreutels, die de kapel de laatste decennia onderhielden, dat de belangstelling van de kapel opnieuw is opgeleefd. En de vrienden van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen hielden de traditie met de heilige mis en de processie tot op vandaag in ere. De laatste restauratie dateert van 2006. Maar goed, dat is inderdaad geen nieuwe informatie voor u, daar we reeds dat uitgebreide interview hebben mogen horen in een van onze vorige afleveringen van hoe de restauratie eigenlijk op miraculeuze wijze tot stand is gekomen. En het is ondertussen natuurlijk met het mooie weer een komen en gaan. Het is een mooi domein om te wandelen, te fietsen, om de hondjes uit te laten en natuurlijk ook om even tot aan de bron van de zoete waters te gaan. Wij gaan terug de fiets op, dierbare luisteraars, verder op weg naar Onze Lieve Vrouw in Baswavel.
De kapel van Steenbergen en het zoete water, het blijft altijd een prachtige plaats om halt te houden. We gaan echter langsheen de kapel en zo verder richting onze volgende halte. Opnieuw het bos in via de Meerdaalweg en onze volgende stop zal de Weertse Dreef zijn. Als we daar dan afslaan, gaan we richting Sint-Joris Weert. En daar staat natuurlijk de kerk die toegewijd is aan, hoe kan het ook anders, de heilige Joris. Alvorens we zullen halt houden bij de Sint-Joris Kerk, die ons daarna nog naar een heel mooi kapelletje zal leiden, heel bijzonder klein kapelletje, langs de weg, is het misschien wel een goed idee om even stil te staan bij wie die heilige Joris nu eigenlijk is. Want het is een naam die we vaak tegenkomen. We kennen ook wel zijn beeldenis, vaak als een heroïsche soldaat afgebeeld die met zijn lans of met zijn speer de draak doorboort, die we zeker ook kunnen herkennen als een symbool van het kwaad en de duivel. De Nederlandse naam Joris die is ontstaan uit de naam Gregorius. Maar die werd verward met Georgius, zodat Joris de Nederlandse vorm werd van het Griekse Georgios, wat landbouwer betekent. De figuur in de beroemde legende van Sint Joris en de draak was een Romeinse legerofficier, die de marteldood stierf ten tijde van de christenvervolgingen door keizer Diocletianus. Sint Joris zou geboren zijn in Cappadocië of in Diospolis, in Lida, het huidige Lot in Israël. En de plaats waar hij overleden is eerder onduidelijk. Sommige bronnen zeggen Nicomedië,
wat het huidige Izmit is in Turkije. Maar wat zeker is, dat is dat hij in de 4e eeuw al in Palestina werd vereerd. En in Diaspolis werd een kerk ter zijner gedachtenis gebouwd. De vereering van Sint Joris ontstond in de Byzantijnse wereld en zal zich vervolgens via Constantinopel naar Rusland verspreiden. Ook mede door de kruistochten werd hij in het Westen veelvuldig aanroepen als beschermer tegen het kwaad. En sinds het optreden van de Engelse koning en kruisvaarder Richard Lionheart of Richard Leeuwenhart was Sint Joris dé schutspatroon van ridders en kruisvaarders. Als we er de Legenda Aurea van Jacobus Avorinage op naslagen, dan wordt Sint Joris ook voorgesteld als een rondreizende ridder. En in diezelfde Legenda Aurea lezen we dus dat die draak de streken rond de Libische stad Selena terroriseerde. En hij had zo'n honger dat de mensen hem 2 schapen per dag gaven. En als dat zijn honger niet stilde, durfden ze hem dus ook mensenoffers te brengen. Het slachtoffer werd door loting aangewezen. En op een dag werd de dochter van de koning uitgeloot. De vorst wilde al zijn bezittingen aanwenden om een vervanger voor zijn dochter te werven. Maar het volk ging daar niet mee akkoord. Dus de prinses, gekleed als een bruid, werd naar het moeras gebracht waar het monster zich ophield. We lezen verder met de opvoeding van een ridder die toevallig voorbij reed. Georgius was zijn naam en hij vroeg aan de prinses: waar gaat u naartoe? En zij waarschuwde de ridder dat hij zich uit de voeten moest maken, want anders zou ook hij omkomen. En op dat moment kwam de draak tevoorschijn. De ridder maakte een kruisteken, bracht zijn lans in de aanslag en doorstak het monster. Vervolgens vroeg hij de prinses om haar gordel en die bond hij om de nek van de draak. Hij gaf haar het leidsel waarmee de prinses het beest in bedwang kon houden en zij keerde terug naar de stad. De ridder zag dat het volk nog in angst verkeerde en hij riep hen op om zich tot Christus te bekeren. Daarop sneed hij de kop van de draak af. De koning bood hem zijn halve rijk aan, maar hij weigerde, antwoordend dat hij slechts op doortocht was. Hij riep de koning op Gods kerken te onderhouden, de geestelijkheid te eren en goed voor de armen te zorgen. De stad Lida, waar we daarnet al konden over horen, dus Diospolis, is in het heilig land van grote betekenis geweest voor de kruisvaarders, omdat zij juist geloofden dat de patroon, waar ze toe behoorden, waar ze zich onder beschermd wisten, daar geboren was. En in 1099 veroverden de Frankische kruisvaarders de stad. Later werd de stad ingenomen door Saladin, maar de kruisvaarders zouden het heroveren in 1191. Wist u trouwens, u heeft misschien al eens gehoord over de Order of the Garter, of de Orde van de Kousenband. Het is een van de vele ridderordes waar Sint Joris de patroon voor is en de voornaamste ridderorde van het Britse Koninkrijk. Gewijd aan Sint Joris als patroon van Engeland en het Engelse Koningshuis. Zou het kunnen dat deze kousenband verwijst naar die verhaling uit de legende Aurea, waarmee het kwaad werd beteugeld door Sint Joris, die de prinses redde? Het is een van de mogelijke redenen waarom het deze ridderorde de Orde van de Kousenband werd genoemd. Hij is dus patroon van Engeland, van het Eurasiatische land Georgië. U kan het ook herkennen aan het duidelijke Sint Joris kruis. En in onze streken vooral gekend ook als een patroon van schuttersgilden en ruiterijen, van de verkennerij en de Rooms-Katholieke padvinderij. Nog steeds kent de scouting Sint Jorisdag, waarop de scouts de gelofte van hun speltak vernieuwen en de legende van Sint Joris en de draak naspelen. Op 23 april wordt hij gevierd in de kerk en ook in de orthodoxe kerken wordt Sint Joris vereerd als een grote martelaar en overwinnaar op dezelfde datum 23 april. En in Engeland is het zelfs een nationale feestdag, Saint George's Day. En tot voor kort was deze ook de naamheilige van Paus Franciscus natuurlijk, die zelf de naam Jorge of Joris droeg. Een beetje randinformatie over deze Sint Joris en de draak en het verhaal dat eraan verbonden is. We zijn ondertussen al een stukje verder gevorderd en komen zo aan in Sint Joris Weert en houden halt bij de kerk die toegewijd is aan deze heilige. Vandaan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen zijn we een stukje door het Meerdaalwoud gefietst. Voor zij die het even op de kaart bekijken, die zullen zien dat we een beetje een afbuiging hebben gemaakt naar links om van daaruit op de weg te komen die bijna rechtstreeks naar Bas-Wavre leidt. En ik sta ondertussen aan de kerk van Sint Joris. In Sint Joris Weert, sinds 1209, was hier namelijk een kapel die afhing van de parochie van Deurne, Turin-la-Grosse, met patronaatsrechten voor het kapitel van de Sint-Pauluskerk van Luik. Men weet zeker dat in 1598 er reeds een kerk stond van Sint Joris en Sint Laurentius. In 1685 deden de kapitelheren afstand van hun rechten toen ze veroordeeld werden om voor een pastoor van Sint Joris Weert een jaarlijkse vergoeding te voorzien. En in de 17e eeuw vernielden voorbijtrekkende troepen regelmatig de kerk tijdens de vele oorlogen. Tussen 1753 en 1765 zullen grondige verbouwingen plaatsvinden. Onder andere een nieuw koor in 1763 wordt gebouwd, twee zijaltaren en nieuw meubilair. Klassicistisch, met de altaren in rococo-stijl uit die tijd. Er was voortdurend geld tekort, wat telkens door de parochianen en de pastoor diende bijgepast te worden. Nieuwe verbouwingen tussen 1855 en 1856 met architect Alexander van Arenberg gaven de kerk haar huidige neoclassicistische stijl. De parochie, die hier gevestigd is, werd eerst bediend door de pastoor van Oud-Heverlee. En in 1687 begon men aan de bouw van een pastorie in wat vandaag de Pastoor Tillemansstraat heet. Die twee jaar later voltooid was en een eeuw later diende men reeds herstellingswerken uit te voeren. Dat was in 1774. De gebouwen echter werden afgebroken in de jaren 1850. De laatste pastorie staat schuin tegenover de kerk aan de andere kant van de spoorlijn, in de IJzerenwegstraat, en werd gebouwd in 1906. Een klein beetje informatie over deze kerk van Sint Joris Weert, deze parochie, toegewijd aan de heilige Joris, die we natuurlijk allemaal kennen, van de beeltenis waar hij strijdt met de draak. Van hieruit gaan we nog een klein beetje verder fietsen, namelijk, en dat staat hier ook op het bord vermeld, vlakbij de kerk, de Neerveldkapel van Onze Lieve Vrouw, die vandaag de dag beheerd wordt door de parochie, een neo-Romaanse kapel, die opgericht werd door landbouwer Antonius Kleremans Klabots in 1837. In 1928 zal de zoon van de laatste eigenares, Maria Theresia Michaud, dus na haar overlijden zal de zoon de kapel overmaken aan de kerkfabriek van Sint Joris Weert, zoals het vandaag het geval is. De zon die blijft van de partij. Wij gaan dus nog een klein beetje verder afbuigen in de richting van het westen. En daarna zetten we onze weg naar het zuiden verder, richting Bas-Wavre. En
En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering vandaag. En houden we dus halt bij de Sint-Joriskerk in Sint-Joris-Weert. Een volgende aflevering beginnen we met het bezoek aan de Neerveldkapel. En van daaruit gaat het bijna rechtstreeks naar Bas-Waveren. En ontdekken wij in de laatste aflevering het eindpunt van deze tocht, de basiliek die toegewijd is aan de vrede en de eendracht en natuurlijk aan de heilige maagd Maria, waar we onze intentie om te bidden voor vrede zeer zeker zullen kunnen voltooien. We ontmoeten er ook nog enkele bezoekers en zullen op deze wijze onze lieve vrouw kunnen danken voor datgene wat ze ons opnieuw geschonken heeft in de afgelopen afleveringen. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan opnieuw op de digitale radiotrappers komt staan en met onze fiets meegaat helemaal tot in Bas-Waveren. Van harte dank. Graag tot een volgende keer.